Journalist Maarten Slagboom is bij ons te gast in de studio. Zijn vrouw was zwanger toen bleek dat het kindje in haar buik een meervoudige handicap had. Na enorme twijfel besloot zij de zwangerschap af te breken. Als gevolg daarvan deed Slagboom verder onderzoek naar dit thema. In zijn boek Echo reflecteert hij vanuit zijn eigen visie en aan de hand van interviews met deskundigen en betrokkenen de dilemma's en veranderende wetgeving omtrent abortus. Welkom Maarten Slagboom.
Dankjewel.
Heel fijn dat je bij ons in de studio bent. Ik heb je boek voor me, daar gaan we het zo natuurlijk uitvoerig over hebben. Maar vol verwachting keken jullie dus uit naar jullie tweede kind. Dan krijg je te horen dat ze ernstig gehandicapt is. Een beslissing moet genomen worden binnen 16 dagen. Het lot van uw tweede kind lag in jullie handen. Een verschrikkelijk dilemma, lijkt me.
Ja, een heel erg groot dilemma. We hadden in de praktijk wel iets meer, geloof ik, dan 16 dagen. Maar we hebben 16 dagen genomen. Die hadden we nodig voordat het besluit eigenlijk viel. Maar je hebt inderdaad een paar weken de tijd. Het was na een 20-weken echo, hè? Want daar hebben we het dan over.
Ja, want die 20-weken echo, die werd jullie aangeboden.
Ja.
Leg dat ook alsjeblieft even aan onze luisteraars uit.
Ja, de 20-weken echo die was toen nog niet standaard, maar wordt sinds 2007, dus sinds 4 jaar, wordt die standaard aangeboden aan iedere zwangere vrouw in Nederland. Dat gold toen nog niet, want we hebben het over 5 jaar geleden, dus dat was net voor die periode. Maar mijn vrouw kreeg hem aangeboden vanwege een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes.
En als dus dat het niet was, zou relatief... hij het zelf nooit aangevraagd?
Dan hadden we het niet gedaan.
Dus er was niet aan gedacht?
Heb wel aan gedacht.
Okay. Ja,
en heel bewust voor gekozen om het niet te doen. Om niet te grasduinen in. Want je hebt een hele trits aan mogelijkheden eigenlijk. Hè. Je kan vruchtwaterpunctie doen, trippeltest. Nou, er zijn heel veel mogelijkheden. Vlokkentest. Ja. Het een is meer gericht op Down-syndroom en het andere op andere aandoeningen. Maar wij hadden heel bewust gekozen om daarvan af te zien. Maar om zo'n relatief onschuldige reden werd het toch aanbevolen. En kwamen we dus met een heel slecht nieuwsbericht bij de echoscopist. Zaten we daar op een gegeven moment.
Ja.
Want er bleek dus van alles aan de hand te zijn.
En de luisteraars zijn vast nieuwsgierig. Laten we meteen...
Ze bleek al niet bij de echoscopist, maar wel later bij de neuroloog. Want ze zijn vervolgens natuurlijk meteen naar het ziekenhuis gegaan.
Want zij zei, het is niet goed.
Het ziet er niet goed uit. Helemaal niet goed.
Nee.
Dan weet je al een beetje hoe laat het is. Je weet nog niet welke aandoening het omgaat. Maar je weet wel dat het echt foute boel is. En het zal een uur later zijn geweest. Toen zaten we bij de neuroloog. En die liet ons weten wat er aan de hand was. Voor zover hij dat kon overzien. Want het is natuurlijk nog relatief vroeg. Hè? Je zit halverwege een zwangerschap. Maar het was al heel snel duidelijk dat ze een open ruggetje had. Een ernstig open ruggetje. Gepaard met een waterhoofd. En dat is een aandoening die vaak... Gecombineerd bij een open rug.
Ja.
Alleen dit was in een heel vroeg stadium bij die 20 weken al behoorlijk... Groot. De druk in haar hoofd was al gigantisch.
Ja, want dat is bij soms met waterhoofd... dat het tegen de geboorte aan bij het uitzitten van de zwangerschap vaak voorkomt.
En ook nog wel relatief vaak pas na de geboorte dat het waterhoofd
Maar dit was al ontstaat. Met 20 weken...
Was de druk in haar hoofd al zo groot dat er flinke schade was aan haar hersenen al.
Ja.
En dat maakte het beeld extra ingewikkeld. Want ze zou dus niet alleen verlamd zijn en incontinent. En ze zou nooit kunnen lopen, springen, dansen, noem het maar op. Alles waarvan je hoopt dat een kind dat gaat doen. Maar ze zou ook verstandelijk dus beperkt zijn. Dus het was meervoudig en dat maakte het beeld wel heel ingewikkeld. Vooral ook omdat we meteen te horen kregen, er is ook een kans... dat ze zal sterven bij de geboorte. En er is ook een kans, en dat vond ik eerlijk gezegd... dat vonden wij eigenlijk allebei een enorm schrikbeeld... Dat er een kans was dat we na de geboorte... alsnog voor een keuze gesteld zouden worden.
Dat de stekker eruit moeten halen? Of dat jullie die keuze moesten maken?
Het ingewikkelde is dat op het moment dat je het daarop aan laat komen... dus je draagt de zwangerschap uit... en dan weet je pas echt hoe ernstig het precies is... dan ga je er als ouder natuurlijk niet alleen meer over... Dan gaan artsen, die staan ook allemaal over dat kindje heen gebogen. En die moeten dan, net zoals bij een oudere die wil sterven en euthanasie vraagt, bepalen, is dit nou ondraaglijk en uitzichtloos lijden? En mijn angstbeeld was, of ons angstbeeld was, dat ze daar net niet aan zou voldoen. En dat ze dus maar dat hele leven met al die ja, narigheid, operaties, pijn, ellende.
Dus er komt eigenlijk een dilemma bij. Namelijk, ja, nu kregen jullie de volledige keuzevrijheid. Mm-hmm. In die zin de verantwoordelijkheid, het is jullie keuze.
Ja.
Maar na de geboorte zou dat wel eens anders liggen, de weegschaal.
Dan hebben zij natuurlijk een belangrijke
instemmingsrecht, ja, de dokters.
Jouw stem als ouder is dan natuurlijk heel belangrijk, ja, maar is niet meer zaligmakend.
Niet meer zaligmakend.
Dan zou je ook kunnen zeggen, van, nou, ik vind dit geen menswaardig leven. Terwijl een arts in kwestie zegt, ja, maar toch.
En dan heb je het uit handen gegeven.
Ja.
Dat is,
ja,
inderdaad een extra dilemma.
Ja.
Hoe je het boek hebt opgeschreven voor de lezers, want ik hoop dat het echt gelezen wordt.
Uh-huh.
Het eerste gedeelte leest namelijk als een droom. Ik vind daar trouwens je schrijfstijl heel erg mooi. Even
fijn,
mijn persoonlijke
dankjewel
smaak.
Ja.
Je wordt als lezer meegezogen in een wirwar van gevoelens. Beelden over landen waar jij en je vrouw ooit zijn geweest flitsen voorbij. Zo heb je het over de bianboom uit een Afrikaans land en rituelen uit Indonesië. Ligt dat eens toe?
Ja, nou, het gekke is, ik droomde, we hadden in die paar weken die wij bedenktijd hadden, wat een echt een hele verwarrende, ingewikkelde, verdrietige periode was, waar ook geen einde aan leek te komen. Droomde heel veel over die reizen die wij pakweg 10 jaar eerder hadden gemaakt. En ik denk dat dat te maken heeft gehad met het feit dat we ook toen helemaal volledig op elkaar waren aangewezen. He, je bent voortdurend in vreemde culturen, daar hielden wij van. We waren een soort amateur-antropoloogjes eigenlijk. Wij hielden ervan om naar de gekste landen te gaan, waar je als toerist normaal gesproken niet als eerste aan denkt. Dus het leek in die zin gek genoeg aan reizen met z'n tweeën. In een
vreemd
wereld
land, vreemd cultuur.
Vreemde cultuur, vreemde omgeving, je weet eigenlijk niet.
En je hebt
je
alleen
handelen
maar elkaar als, ja, verstaander. En, ja, die overeenkomst zag je ook in de, in deze slechte.
Het voelde weer heel erg als zo'n hele kleine kokon waar je met z'n tweeën in vertoeft en waar je volledig op elkaar bent aangewezen. Alleen was dat het reizen is natuurlijk iets heel opwindends en leuks en steeds nieuw terrein ontdekken. En hier gaat het natuurlijk om iets heel verdrietigs. En, ja, toch leek het eigenlijk op die, ja, ook een soort, een eenzaamheid ook.
En die eenzaamheid in die kokon waar je het net over had, ja, is dat omdat je te weinig steun uit je omgeving kreeg of zocht je die zelf op?
Nee, want die steun die was er wel. Alleen wat moet je zeggen tegen mensen in situaties zoals wij? Ik bedacht mijzelf ook als vrienden van mij of familie dat zou overkomen. Ja, dan rest mij eigenlijk ook niks dan te zeggen van God, wat vreselijk voor je, maar jullie zullen die keuze moeten maken. Nou, dat is ook wat wij te horen kregen van iedereen. Dus ja, niemand zei tegen ons, en dat begrijp ik ook volkomen, als ik jullie was, zou ik dit doen. Of, ja, als ik jullie was, zou ik dat doen. Dus je staat er toch alleen voor. Dan kun je nog zulke goede vrienden hebben.
Ja.
En goede familie. Zo werkt het natuurlijk niet.
Is er een moment geweest dat jullie het kind wel wilden krijgen?
Ja, kijk, gedurende die paar weken is dat enorm. Switch dat voortdurend heen en weer. Het is een wirwar van emoties. En je kan een hele lijst opsommen van argumenten of motieven om toch maar gewoon die zwangerschap uit te dragen en de gok te nemen. En daarnaast een uiteindelijk net iets zwaarder wegende lijst van argumenten tegen.
Dus het was een ja en nee.
Maar dat had,
ja,
ook als ik achteraf terugkijk, het had ook net de andere keuze kunnen zijn.
Kunnen
het is
zijn
in die zin echt een onmogelijke keuze.
En nog steeds zeg je dat na 5 jaar?
Dat zeg ik nog steeds, ja, ja.
Wat gaat er door jou heen bij het woord abortus?
Nou ja, intussen al minder dan een aantal jaren geleden. Maar ik kan me heel goed herinneren dat de eerste keer dat woord ter sprake kwam in ons geval. Dat was toen wij uitleg kregen over de abortuspil. Die eigenlijk het proces in gang zet. Hè? Die leidt naar een bevalling, een opgewekte bevalling. Want daar heb je het over bij,
ja,
bij zoveel
bij 20
weken
wel, hè? Ja, ja, ja.
Dus dat is ook wel belangrijk om te onderstrepen. Want ik denk dat heel veel mensen bij abortus denken aan een curettage of, ja, aan een andere ingreep, technische ingreep. In ons geval ging het dus echt om een bevalling die werd, ja, opgewekt. Maar de eerste keer dat dat ter sprake kwam was bij een gynaecoloog die ons uitleg gaf over die hele procedure. En ik herinner mij nog heel goed dat ik toen dacht van wat zullen we nou krijgen? Abortus? Maar daar gaat dit niet over. Hè? Abortus associeerde, ja, ik en nog steeds eigenlijk met ongewenste zwangerschap.
Ja.
Met vrouwen die niet zwanger willen zijn, die per ongeluk zijn zwanger geworden of niet aan hun anticonceptie hebben gedacht of wat dan ook. Of veel te jong zijn om zwanger te zijn, wat dan ook. Maar niet zoals wij. Dit kind was heel erg gewenst. Wij wilden heel graag dit kind. Maar
er is ook eigenlijk een onderscheid, hè, tussen sociale abortus,
ja,
en de medische abortus.
Ja.
Ja.
Maar dat zo, al die termen had ik toen natuurlijk niet paraat.
Nee.
Ik vond het woord zwangerschapsafbreking vond ik adequaat.
Ja.
Maar abortus voelde alsof, weet je, dat is niet het...
Het deed jouw gevoel van verdriet, of jullie gevoel van verdriet,
geen
ook
recht.
Geen recht?
Nee.
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 Nee. Is jullie verhouding met je vrouw hierdoor veranderd? Wat heeft het met jullie relatie gedaan, deze ervaring?
Nou, misschien hooguit, voor zover dat mogelijk was. Want we kennen elkaar al heel erg lang. Misschien nog verder verdiept. Ik heb mij wel op een gegeven moment natuurlijk in die periode, en ongetwijfeld mijn vrouw ook, gerealiseerd. Dat kan helemaal fout aflopen. Niet alleen dit drama met ons kind. Maar ook als wij niet tot eenzelfde besluit komen. Dat is gelukkig, zijn we uiteindelijk op hetzelfde punt beland.
En misschien zelfs sterker eruit gekomen als band of relatie. Of gewoon...
Ik weet niet of dat mogelijk, want die was al heel goed. Ja. Dus ik geloof niet dat dat zo... Kijk, je hebt natuurlijk wel een enorm gedeeld verleden. En dit is natuurlijk, dit grijpt diep in. Dus ja, dat...
Nou, jullie hebben al een dochter. Dat is wel even belangrijk in dit gesprek te vermelden aan de luisteraars ook. Om te weten. Dus deze tweede was zeer, zeer, zeer gewenst. Uh-huh. En toen ineens stonden jullie voor deze keuze. Wat was jullie grootste bezwaar?
Bezwaar om gewoon de gok te nemen en te kijken hoe het het schip zou staan, zal ik maar zeggen. Dat is moeilijk te zeggen, want er zijn een heleboel motieven die spelen. Ik weet niet of daar nou echt zo'n rangorde in zit. Ik denk toch, kijk, vroeger was dat iets wat je overkwam, hè? Een zwaar gehandicapt kind. Of niet, dat merkte je pas bij de geboorte en dan stierf het kind of het leefde verder. En dan had je daar maar mee te dealen verder. Nu, door dat prenataal onderzoek, die echo, waar we het net over hadden, kies je daar wel bewust voor. Dus je hebt de wetenschap van, ik ga wel bewust willens en wetens kiezen voor een kind dat die en die beperkingen heeft. Dat haar hersenen zijn al beschadigd, ze zal verstandelijk beperkt zijn, ze zal dit niet kunnen, dat niet kunnen. Dat is nogal wat, om daar willens en wetens voor te kiezen. Kijk, als je overkomt...
Had je liever achteraf dat je was overkomen?
Dat is eigenlijk de hamvraag, maar daar kom ik niet goed uit. Dat is zo ingewikkeld, want ik juich de techniek toe. Er zijn natuurlijk ook heel veel aandoeningen waar het maar goed is dat je die van tevoren weet. Want dan kun je daarop voorbereiden. Er zijn ook een hoop aandoeningen waarbij het kind sowieso zal sterven. Nou, dan is er niemand bij gebaat dat je die zwangerschap uitdraagt. Dat is nou net een van de vragen die ik niet kan beantwoorden.
Nee.
Of ik dat. Ik geloof uiteindelijk dat ik wel blij ben dat we die keuze hebben gehad. Maar ik plaats er wel een hele hoop kanttekeningen bij. En daarom heb ik ook onder meer het boek willen schrijven.
Daar gaan we het straks ook over hebben. Hoe reageerden jullie naast de omgeving toen de kogel door de kerk was?
Oh, daarna, na het besluit. Dan zit ik even te denken of dat nou opgelucht natuurlijk voor ons, dat er een besluit genomen was.
Kwamen er stiekem achteraf opmerkingen van dat zij eigenlijk ook dachten van dat is de beste keuze, maar dat durfden we toen niet te zeggen?
Ja, dat soort geluiden hebben we wel gehoord.
En heeft dat...
Ik heb steeds gedacht... Ik heb niet van mensen, en die zullen er ongetwijfeld geweest zijn, niet in de nabije omgeving, maar misschien iets verder weg van mensen die zelf tot een andere keuze gekomen waren. Dat geluid hebben we niet gehoord.
En er kwam wel een rust over jullie beiden toen jullie de keuze hadden gemaakt?
Nee.
Toch niet?
Nee, eigenlijk niet.
Dat is meer, we hebben de beslissing genomen, maar...
Rust niet. Want zodra je daar weer helemaal over na gaat denken, je begint weer vanaf het eerste begin, dan kom je weer bij al diezelfde overwegingen waar we het net over hadden, voor's, tegens.
Ja.
Die blijven fier overeind staan.
Die blijven toch overeind staan.
Ook nu ook nog steeds wel, eigenlijk.
Aan wie heb je het eerst verteld? Of jullie?
Aan vrienden en ouders.
Ja, maar toch, de eerste keer. Wie was het eerste?
Ik zal je vertellen dat ik dat eigenlijk niet eens meer precies weet.
Ja.
Ik denk ouders, omdat we meteen allemaal heel triviale dingen moesten ook opvang regelen voor ons andere kind. Want we weet je wel, dat moet het geweest zijn, ja.
Ja. Om dit even te bezinken gaan we over naar muziek. Maar jij hebt zelf muziek meegenomen.
Ja.
Kan je dat en toelichten waarom
je dat
hebt meegenomen?
Ja, ik dacht vanmiddag toen ik de redacteur aan de telefoon had, dacht ik van nou, dan kan ik eindelijk eens een keer, want ik ben lang muziek samensteller geweest op Radio 1.
Las ik.
Kan ik eindelijk eens een keer iets heel geks, weet je, Mongoolse keelzangers of weet ik dat, want jullie mogen hier alles draaien.
Leuk, hè?
Terwijl wij bij Radio 1 een soort muziekpolitie hadden. En dan kwamen al die dingen kwamen er niet doorheen. Maar ik dacht misschien toch logischer gezien dit gesprek om een nummer uit te kiezen waaraan ik ook een motto ontleen van het derde deel in het boek.
Ja. Dat las ik.
En dat is van een zanger, Bill Callahan. En zal ik het aankondigen?
Alsjeblieft, alsjeblieft.
Het is een titel namelijk in een taal die niet bestaat, maar het heet Eid Ma Klek Shaw.
Working through death's pain. Last night I swear I felt your touch, gentle and warm, the hair stood on my arm. King of the beasts, a lion walking down city streets. I fell back asleep sometime later on, and I dreamed the perfect song. It held all the answers like hands laid on. Scribbled it down, and in the morning what I wrote I read. It was hard to read at first, but here's what it said. Eid Ma Klek Shaw, Zubovan Delbar, Mertepi Vinciner, Kofali Ragdar. Eid Ma Klek Shaw, Zubovan Delbar, Mertepi Vinciner, Kofali Ragdar. Oh, show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. Show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. Eid Ma Klek Shaw, Zubovan Delbar, Mertepi Vinciner, Kofali Ragdar. Oh, show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. Show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory.
Scribblin. Oh, wat moet je mij horen? Ik doe mijn speellijst, draailijst, terwijl we net de aankondiging hebben gehad van jouw muziek.
Ja.
En ik heb hier de tekst, maar wil jij even dit liedje toelichten?
Ja, dit liedje had ik uitgekozen omdat het gaat over een man die 's nachts in slaap valt en droomt dat hij het perfecte liedje heeft gedroomd. En dat is het liedje wat alle antwoorden geeft op de vragen waar hij mee worstelt. En hij wordt wakker en hij schrijft snel die antwoorden op een briefje op zijn nachtkastje ligt en valt weer terug in slaap. En wordt 's ochtends wakker en kijkt vol vreugde naar die antwoorden die hij allemaal gevonden heeft op die ingewikkelde levensvragen. En dan blijkt het te zijn geschreven in een taal die niemand kent. Gewoon niet meer te herleiden, een soort abracadabra eigenlijk wat er staat. En ik gebruikte dat, of ik moest daar aan denken tijdens het werken ook aan dat boek, omdat ik een heleboel vragen heb willen beantwoorden. En het gros daarvan is heel feitelijk. Hoe zit dat nou eigenlijk met dat prenataal onderzoek in Nederland? Hoe zijn we in die situatie beland, hè? Dat veel ouders voor zulke moeilijke keuzes gesteld worden? Maar er zat natuurlijk ook één heel persoonlijke vraag bij. Hebben we er goed aan gedaan? Hè? Daar hadden we het net al even over. Hebben we de juiste keuze gemaakt? Nou, daar krijg je natuurlijk ook al, spreek je met 20 mensen, waarschijnlijk of je met 1000 mensen spreekt, geen antwoord op.
Nee. Voor onze luisteraars, nog één keer wil ik even aankondigen. Jij, journalist en schrijver Maarten Slagboom, bij ons in de studio. Een gesprek over je boek Echo. Ik heb het boek ook voor me liggen. Echo, ondertitel is Prenataal onderzoek en keuzevrijheid. En ik zie ook een echo. Is dat ook een echt echo van jouw kind?
Nee.
Dat heb je niet gebruikt.
Het is een echo van het kind van de vormgeefster van het boek.
Oh, oké. Okay. Ja. In die zin wel een bestaand echo van een bestaand persoon.
En het is natuurlijk iedereen die zwanger is geweest en die zo'n echo om welke reden dan ook heeft laten maken, die kent die plaatjes. Hè? Ja. Die laat je vol trots zien.
De zogenaamde blije echo's. Ah, ik heb het ook gehad.
Of het nou een pret-echo is of niet, met die je laat zien. Maar het is tegelijkertijd ook zo'n vlekkerige abstractie op basis waarvan je zo'n keuze moet maken. Hè? Dat zie je op een monitor, zo witte en zwarte vlekken.
Wij zien dat niet als ze het soms niet aanwijzen.
Nee.
En de casus van het echtpaar wat het kind heeft gehouden, dat is niet deze echo, hè? Want je hebt een casus hier in het boek.
Ja.
Ik weet even niet meer hoe ze heten. Daar heb je een casus van gebruikt die het kind. Marike en Dennis Molenaar, ja. Die hebben 15 jaar geleden.
Ja, maar dat is nog weer een ander verhaal. Dat is een hele belangrijke casus in de ontwikkeling van het prenataal onderzoek in Nederland. Dat is bekend komen te staan als de zaak Kelly. Dat meisje dat geboren werd heette Kelly. Maar dat ging om ouders die tijdens een gesprek met hun verloskundige, gewoon een zwangerschapscontrole, aangaven dat er een chromosomale afwijking in de familie voorkwam. Niet het Down-syndroom, maar een andere zeldzame aandoening. Waarop de verloskundige in kwestie naar het schijnt heeft gezegd van ach, het gaat om een neef van de vader, ging het in dit geval. Mm-hmm. Dat heeft voor jullie geen consequenties. Dus we moeten vooral niet de boel medicaliseren. En ze hebben uiteindelijk dus geen prenataal onderzoek laten doen. Maar werden wel, toen de zwangerschap was uitgedragen, geconfronteerd met een zwaar gehandicapt kind. Met precies die aandoening.
Dat en die aandoening heeft ook een naam.
Een chromosomale.
Doet er niet toe.
Nee. Maar dat leidde tot een hele lange slepende juridische affaire. Rechtszaak op rechtszaak. Het is uiteindelijk voor de Hoge Raad gekomen. En dat arrest van de Hoge Raad is heel belangrijk, omdat het eigenlijk het recht verzilvert van mensen op prenataal onderzoek. Dat het een recht is eigenlijk om het onderzoek te ondergaan. En ook een recht is om daar vervolgens, als je dat wenst,
gebruik van te maken. Van te maken.
Maar in ieder geval, hun was dus eigenlijk het recht ontnomen, vond de rechter, op het maken van een keuze. Ze hadden geen keuzevrijheid gehad. En dat is natuurlijk de kern van het onderwerp.
En heeft dat jouw visie veranderd, deze zaak? Of beïnvloed?
Dat maakte meer deel uit van die hele reconstructie die ik wilde maken. Van hoe heeft zich dat in Nederland nou ontwikkeld in de afgelopen decennia? En daar is dit een hele belangrijke zaak in. Dit speelde overigens al halverwege de jaren 90.
Ja, want jij hebt voor dit boek ook heel veel deskundige medici en politici gesproken. Ja. Welke persoonlijke vragen kreeg je beantwoord door je gesprekken? Eerst even echt voor jouw persoonlijke vragen, waar je eerst niet bij had stilgestaan.
Nou ja, wat ik heel belangrijk vond was om de vraag te beantwoorden, waar is dat nou door ingegeven? Dat er steeds meer prenataal onderzoek komt, dat steeds meer mensen van tevoren weten wat voor handicaps hun kind mogelijkerwijs heeft. En dus ook het zal leiden tot meer afbrekingen van zwangerschappen.
Zijn er cijfers over bekend?
Daar zijn cijfers over bekend, ja.
En is daar een toename in te zien?
Daar is een toename in te zien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de 20-weken-echo. Mm-hmm. Dus die nu vrijwel iedere zwangere in Nederland krijgt aangeboden of ondergaat. die heeft de afgelopen jaren tot een verdubbeling van het aantal abortussen.
Van 140 geleid. Naar 276
of zoiets. Ja, klopt. Ja. Maar daar moet ik wel bij zeggen, dat is natuurlijk het interessante. Die verdubbeling is onmiskenbaar waar. En het is ook heel waarschijnlijk dat die te leiden is, of te herleiden is tot die echo. Maar dat je ziet dat het aantal. Ik zal maar zeggen, kinderen, dat pasgeborenen, waar het leven van beëindigd wordt, dat daalt daardoor.
Dus in die zin is prenataal onderzoek.
Dat houdt elkaar een beetje in evenwicht. Ja.
Maar je zegt ook dat er nauwelijks of zelfs een grillige discussie is over de wettelijke grenzen van abortus om medische redenen.
Ja.
Kan je dat toelichten?
Nou, je ziet sowieso dat het een heel grillig pad is, omdat over sommige uitbreidingen van onderzoek, zoals de testen op Down, daar is jarenlang over gesteggeld. Er is heel veel verzet geweest met name christelijke politieke partijen. Terwijl die 20 weken echo, die zulke grote effecten heeft nu laat zien, waar wij dus ook nu mee te maken hebben, die is ogenschijnlijk voetstoots doorheen gejast. Dus dat is gek. En er woedt nu natuurlijk volop een discussie over het moment waarop abortus is toegestaan. He, de grens waarbinnen abortus is toegestaan.
Dat is nu bij?
Die is nu gesteld op 24 weken. Mm-hmm. En,
dus CDA wilde daarom, of andere christelijke partijen ook, dat er een verschil is tussen levensvatbaarheid van een kind en tot wanneer een abortus. Dat is bij 24.
De medische wetenschap maakt het nu mogelijk dat in veel gevallen extreem vroeg geboren baby's, dus al na 24 weken, toch actief in leven gehouden worden. En dat heet dan levensvatbaar.
Ja.
Dus zeggen politici, als de levensvatbaarheid op 24 weken is gesteld, dan moet dus die grens van abortus omlaag. Dat is wel logisch, dat het mee verschuift naar beneden.
Ja. En in België bijvoorbeeld is de abortus van ongewenste zwangerschappen bij 12 weken of zo, in ieder geval laag. Veel lager dan in Nederland.
Ja.
Terwijl om medische redenen de hele zwangerschap door abortus gepleegd mag worden.
Nou, dat zou een uitkomst kunnen zijn van dit debat. Hè, dat we naar zoiets toe gaan. Dat onderscheid heel strikt gemaakt wordt tussen wat dan heet sociale abortus.
Ja, ook geen leuke term, maar goed.
Nee, ook geen leuke term.
Nee,
niets is
goed.
Een leuke term in dit geval.
Nee.
Dat zou een uitkomst kunnen zijn. Ja.
Want het gevoel dat een levensvatbaar kind, gezond, maar ongewenst, na 20, 22 tot 24 weken nog steeds geaborteerd kan worden. En dat is eigenlijk dus ook een bevalling, zei je net. Dat is een bijna onverteerbaar, lijkt me, voor mensen die gewenst een kind wilden en door een hel gingen.
Of... Nou, het ingewikkelde is natuurlijk, je zou denken als buitenstaander, maar ik vind het moeilijk om daarover te oordelen, want ik heb nooit voor die keuze gestaan.
Nee.
Maar dat niet nodig zou hoeven zijn, hè? Om in zo'n laat stadium een ongewenste zwangerschap nog af te breken. Daar zou je toch eerder eigenlijk over uit moeten kunnen zijn. Terwijl als het gaat om gewenste zwangerschappen en aandoeningen bij gehandicaps, bij baby's, die zijn pas goed waar te nemen bij 20 weken. Dat is het ingewikkelde.
En hadden jullie bijvoorbeeld in dit geval zelfs meer de tijd willen hebben?
Nee, op een gegeven moment ben je er wel uit natuurlijk.
Ja?
Ja. Maar je ziet bij sommige paren dat de situatie zo ingewikkeld is en zo onduidelijk dat er nog weer vervolgonderzoek nodig is. En dan kun je.
Wil je wel tot 26 weken misschien? Ja. Omdat de ontwikkeling in de buik natuurlijk van dat kind ook doorgaat.
Ja.
Die vooruitstrevende technologie zorgde volgens de wetenschapper voor een revolutie ook in het psychologisch denken van zwangere vrouwen. Wat wilde hij, wetenschapper, daarmee duidelijk maken? Wat is er met de psychologie van de vrouwen?
Ik weet niet precies wie je bedoelt, maar ik denk dat het gaat natuurlijk om dat hele belangrijke begrip in de medische stand, maar trouwens in de politiek ook, wat dan zelfbeschikking heet.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk een revolutie geweest, hè? Dat je zelf. Dat er waren een aantal ontwikkelingen die samen kwamen, met name in de jaren 70. Aan de ene kant het feminisme, baas in eigen buik.
Ja.
En aan de andere kant het voorkomen van lijden, wat artsen wilden. Dat mondde eigenlijk samen uit in zelfbeschikkingsrecht.
En in dat geval, voorkomen van lijden, in dit geval, in dit onderwerp, lijden van het kind.
Ja.
Van het ongeboren kind.
Ja.
Ja. Nederland is een land waar zoveel geld besteed wordt aan gehandicapten. Waarom dan toch de keuze om de zwangerschap stop te zetten? Waarom niet op die oude voet doorgaan?
Nou, ik denk eerder dat het andersom is. Ik denk dat je alleen maar zo'n keuzevrijheid kan permitteren, juist als je in een land leeft waar de gehandicaptenzorg goed is. Want als je keuze zou zijn ingegeven door slechte zorg voor gehandicapten of twijfel aan de instellingen waar je kind mee te maken krijgt, ja, dat vind ik geen keuzevrijheid. Hè? Want dan zou je alleen al kiezen voor het afbreken van die zwangerschap omdat je kind niet goed verzorgd wordt straks of er geen geld voor zal zijn.
Ja, wat in andere culturen en landen waarschijnlijk
wat in sommige landen wel aan de orde is natuurlijk.
Want dat geld is er absoluut gewoon niet. Die zorg is er niet.
Nee.
En misschien is dat een reden, weet ik niet. Maar in die andere culturen en religies wordt dit, dus wat wij hier in Nederland kunnen, noemen zij ontkenning van waarde van het leven. Zo noemen zij dat. En in jouw boek besteed jij ook aandacht aan het geloof in dit geval. Heb je zelfs een hadith aangehaald op pagina 187. Misschien wil je zelf een deel voorlezen of Allahs apostel.
Nou, ik weet niet of ik nou uit de hadith moet gaan voorlezen.
Nou, zal ik anders een stukje...
Ja, ik
wat
vind
wij,
het goed.
Allahs apostel, de ware en werkelijk geïnspireerde, vertelde ons... De schepping van ieder van jullie begint met het proces van het verzamelen... van het materiaal voor zijn lichaam in 40 dagen en 40 nachten... in de baarmoeder van zijn moeder. Dan wordt hij een klompje geronnen bloed voor eenzelfde periode van 40 dagen. En dan wordt hij als een stuk vlees voor eenzelfde periode. Dan wordt er een engel naar hem toegestuurd door Allah. En die engel wordt toegestaan, bevolen, 4 dingen te schrijven. Zijn broodwinning, de dag van. En de dag van zijn dood, zijn daden en of hij een ellendige of een gezegende zal zijn in Tirnamas. Dus eigenlijk is een losbestemming, beschikking, allemaal vastgesteld. En dan wordt de ziel in hem geademd. Dat is die Sahih al-Bukhari, hadith 9, 546. Waarom heb je dit opgenomen in je boek?
Nou, ik vond het buitengewoon interessant, want ik wist dat helemaal niet. Dat het dus binnen de islam zo is, dat volgens veel van de schriftgeleerden... Het binnen die 120 dagen, als die ziel nog niet is ingeblazen in de foetus... het is toegestaan om een zwangerschap af te breken. Dat zou je eigenlijk helemaal niet moeilijk over hoeven doen. Pas na die 120 dagen, als de baby of de foetus een ziel heeft... dan geldt die beschermwaardigheid van het leven. Hè? Terwijl je in Nederland bij de meeste christelijke partijen ziet... dat het leven al beschermwaardig is vanaf de conceptie.
Ja.
Vanaf het allereerste begin is het heilig.
Ja.
Dat vond ik een frappant verschil. Ik vond dat ook opmerkelijk. Ik maakte kennis met een verloskundige. Die had onderzoek hierna gedaan. En die zei, ja, ik zie bij heel veel islamitische vrouwen in Nederland... een enorme terughoudendheid. Zoals bij iedere gelovige hè, op dit terrein. Maar zij weten vaak helemaal niet dat het binnen hun geloof... tot die 120 dagen is toegestaan om een kind te aborteren.
Ja. Dat is een mooi rationeel argument. Maar hoe zit het met het gevoel? Misschien zitten zij daarmee...
Nee, ongetwijfeld. Maar ik bedoel,
omdat ze het niet weten.
Er was ook heel veel onwetendheid.
Ja.
En het ingewikkelde is natuurlijk... we hebben in Nederland dan die 20 weken echo. Maar als je die 120 dagen omrekent in weken... dan zou dus eigenlijk voor islamitische vrouwen... dat onderzoek op 16 of 17 weken moeten liggen. Willen zij nog een keuze hebben?
Het gevoel binnen in ieder geval. De religie, dan zitten ze in ieder geval niet met religieuze gewetensbezwaren.
Nee, precies.
Ja.
Ik vond dat interessant. Dat is toch weer anders dan binnen het christendom of de andere wereldreligies.
En heb je daar zelf wat aan gehad?
Nou, dat ging maar in dat geval, als het ging om het geloof, niet zozeer om of ik er zelf wat aan had. Maar je ziet dat die hele discussie over abortus heel vaak ingegeven is door religieuze motieven. Ook in Nederland. Het is altijd pro-life, pro-choice.
Wat vind jij daarvan?
Dat vind ik onterecht. Ik vind dat die discussie veel te gepolariseerd is. Het gaat natuurlijk niet echt om pro-life of pro-choice. Waar het mij om gaat, en ik heb dat, en dan spreek ik toch uit ervaring, is de verantwoordelijkheid die je als ouder krijgt. De positie waar je in belandt als ouder. Dat is een onmogelijke positie. Het gaat er niet om of je in alle gevallen voor zelfbeschikking bent of voor baas in eigen buik. Eigenlijk staat die hele rabiate pro-choice beweging... net zo ver van mij af als dat pro-life.
En in die zin claimen ze een beetje op een onterechte manier de discussie?
Nou ja, ook hier wordt het veel te vaak in het ideologische getrokken. Hè? Zo de richtingenstrijd. Je ziet altijd de christelijke partijen en trouwens de PVV die zich daarbij aansluit. Aan de ene kant en aan de andere kant de liberale partijen... die prachtige begrippen altijd hanteren. Autonomie, zelfbeschikking, patiëntensoevereiniteit. Maar dat heeft een keerzijde. En de keerzijde eigenlijk is dat wij onszelf verantwoordelijk maken voor iets waar we normaal gesproken nooit verantwoordelijk voor waren. En dat maakt ons kwetsbaar. Omdat je nooit meer kan zeggen, het is nu eenmaal het lot. Hè, dit is ons overkomen. Of als je gelovig bent, zo heeft God het nu eenmaal gewild. Nee, je hebt er zelf de hand in gehad. Dat maakt het zo ingewikkeld.
En wat vind je daarvan?
Nou ja, dat vind ik buitengewoon ingewikkeld. Ik kan niet zeggen, dus moeten we maar stoppen met dat onderzoek. Want ik juich dat onderzoek toe. Wat ik wil met dat boek is mensen ervan bewust maken dat ze zich van tevoren ook realiseren waar ze in verzeild kunnen raken. En dat je dat. Want ik vind dat daar heel erg weinig aandacht voor is. Het gaat altijd maar over pro-life, beschermwaardigheid van alle leven aan de ene kant. Of vrouwen moeten zelf beslissen. Allemaal goed en wel. Maar die verantwoordelijkheid waar ouders voor gesteld worden, je wilt toch het beste voor je kind.
Het is bijna ondraaglijk.
Die is ondraaglijk, ja. En daar is, vind ik, weinig aandacht voor.
En de discussie nu met de wet?
Dat vind ik een ingewikkelde discussie. Ook een hele belangrijke. Maar ook een oneigenlijke discussie. Want kijk, het gaat over levensvatbaarheid. Maar je moet wel bedenken dat kinderen die geboren worden bij 24 weken, die met man en macht in leven gehouden worden, de helft sterft alsnog. Mm-hmm. En de helft van de kinderen die wel blijft leven, die gaat zwaar gehandicapt door het leven.
Ja,
dus die heeft minstens zulke handicaps of vergelijkbare handicaps als waar wij het nu over hebben.
Ja. Geen dus enkel kwaliteit van leven.
Nou, hoewel, dat wil ik niet zeggen.
Dat kunnen we niet.
Maar wat ik wel wil zeggen is dat het woord levensvatbaarheid in dit verband misleidend is.
Ja. En persoonlijk nog even.
Ja.
Je ging het kind aangeven bij de aangifte, namelijk voor het erkennen van de vrucht van het ongeboren kind.
Ja.
Kwamen jullie
bij de
gemeente.
Ja.
En de dienstdoende ambtenaar die feliciteerde jullie tot je eigen verbazing niet. Maar bij de aangifte waar jij alleen aanwezig was.
Ja. Een verlof tot lijkbezorging.
Oh, verlof
dat was,
tot lijkbezorging.
Dat was een paar weken later. Dus.
En toen zei die ambtenaar gecondoleerd.
Ja.
En je zegt in het boek gelukkig dat haar, je vrouw, het niet heeft gehoord. Waarom zeg je dat?
Nee, dat zeg ik niet hoor.
Dat
is een vergissing. Nee,
okay.
Want zij was er niet bij. Ik vroeg mij af op dat moment wat zij ervan gedacht zou hebben of gezegd zou hebben.
Of misschien tegen die ambtenaar wel iets gezegd zou hebben.
Ja.
En
nee,
dat heb jij
ik was helemaal
niet
gelukkig
gedaan.
Dat zij het niet gehoord had.
Nee,
dat is een vergissing.
Okay.
Maar ik vond het wel frappant, het verschil. Hè, dat je op het moment dat je aangeeft dat je een ouders gaat worden, dat je niet gefeliciteerd wordt, maar dan een paar weken later wel onmiddellijk gecondoleerd wordt.
Nou ja, misschien was het een vergissing. Misschien was
een
voorspellende.
Ja.
Ik weet het niet of die ambtenaar ooit altijd wel feliciteert en bij jullie niet.
Nee, geen idee.
Heeft het dit jou als mens veranderd?
Nee, dat geloof ik niet. Kijk, wat ik het fijne hieraan vind. Kijk, het is niet iets zo dat ik hier nou echt bij geholpen ben. Dat ik zo nu vrede heb met de beslissing die we genomen hebben. Maar wat ik wel fijn vind, is dat ik inzicht heb gekregen in hoe komt het nou eigenlijk dat die keuze op ons bord is beland? He, wat zijn de krachten die daar van invloed op zijn geweest? En dat inzicht krijgen in waarom wij die keuze hebben gehad, dat is op de een of andere manier prettig. Of zelfs troostend.
En wat ik erg mooi vind aan je boek, twee dingen. Je laat de gevoelens van een man zien waar wij altijd dachten als vrouwen het eigendomsrecht van zwanger zijn te maken hebben. Heb je erg mooi geschreven. Echt waar, ik als vrouw herkende me in heel veel van jouw gevoelens. Dus dat even compliment. En jij oordeelt op geen enkel moment. Je wil ons eigenlijk aan het denken zetten. Klopt dat?
Ja.
Ja. Nou, dan.
Omdat ik ook uiteindelijk natuurlijk niet echt een oordeel heb.
Ja. Nou. Dankjewel, journalist en schrijver Maarten Slagboom.
Graag gedaan.
Zijn boek Echo is nu al verkrijgbaar in de boekhandel. Het is erg, erg de moeite waard om te lezen. Tot zover het derde en het laatste uur. Morgenavond vanaf 9:00 zijn we er weer. Dan ontvangt mijn collega Diane Pol, jongerenwerkster Eline Hogeboom en vele andere gasten en vele andere onderwerpen. Wilt u ons laten weten wat u van ons vindt? Alsjeblieft, vul de enquête in. Win een prijs, een etentje en goedenacht.